Welkom bij Radio Maria. Langs de Blauwe Donau,
een programma van Radio Maria.
Met de steun van Radio Maria Hongarije. Naar aanleiding van het Eucharistisch Congres in Budapest.
Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vriendenluisteraars, bij het overlopen van enkele bijzondere personen uit de 20e eeuw door de geschiedenis van Hongarije, werden we steeds weer geconfronteerd met voor eerst de grote ellende, tijdens en na de twee wereldoorlogen, met onmiddellijk na de Eerste Wereldoorlog een eerste periode van communistische onderdrukking. In 1944 de bezetting door Nazi-Duitsland, gevolgd door de zogezegde bevrijding door de Sovjet-troepen, waarna een tweede periode van communistische onderdrukking aanvatte, die dan echt Stalinistisch werd na de inval van de Russische troepen in 1956. Een communistisch regime dat duurde tot in 1989. Alzo overliepen we reeds de lijdensweg van hun kardinaal Jozef Mitzenti, van de bisschop van Gieur, martelaar William Apor, maar er waren nog veel meer slachtoffers van deze terreur. Het volstaat al het terreurhuis in Budapest te bezoeken om getuige te zijn van de gruwelijkheden die er gebeurden. Tijdens de 133 dagen van de eerste communistische vervolging in 1919 werden in Hongarije 11 priesters gedood. Hoewel de autoriteiten tevergeers poogden hun misdaad in de schoenen te schuiven, werden ze veelal vermoord enkel en alleen omdat ze priesters waren en een ideologie vertegenwoordigden die in strijd was met deze van het regime. Zo ook kwam kardinaal Mitzenti, toen nog pastoor, reeds enkele maanden terecht in de gevangenis. Maar de meeste martelaren vielen na de Tweede Wereldoorlog. Vele leken die een bedreiging vormden voor het regime werden veroordeeld tot gevangenisstraffen, maar kwamen uiteindelijk toch om het leven door de martelingen en de onmenselijke omstandigheden. Maar ook weer werden vele priesters, vooral na het neerslaan van de Hongaarse opstand in 1956, het slachtoffer van impliciete anticlericale vervolging. Hun moord, vermomd als diefstal, zelfmoord of ongeluk, waren georganiseerde acties om de kerk te intimideren en de gelovigen uit de buurt van de kerk te houden. We gaan in deze uitzending twee martelaren ophalen en in de volgende nog drie, uitgekozen door Radio Maria Hongarije. Uiteraard zijn er veel meer slachtoffers gevallen. En zo ontmoeten we pater Kish Sales, een Franciscaanse monnik geboren in 1904 in de zuidelijke stad Szeged. Zijn vader was schoenmaker, maar hij werd snel wees. Kis Szalés werd priester gewijd in 1928 en gaf les in de stad Pécs, ten zuiden van Budapest. Hij was een populaire priester, maar met een nogal zwakke gezondheid door hartproblemen. Zo was hij een vooraanstaand lid van de Boerenpartij en nam geen blad voor de mond in een katholieke krant om onrechtvaardigheden aan te klagen. Vanaf 1937 vinden we hem terug voor pastoraal werk in een parochie in het Canadese New Brunswick, onder voornamelijk de Hongaren, en publiceerde hij er ook artikels, maar die tevens verschenen in Hongarije. Maar hij voelde zich niet zo goed in Canada en keerde terug naar Hongarije in 1942 met het laatste passagiersschip, want in Europa woedde volop Wereldoorlog II. En alzo terwijl vele Hongaren Hongarije juist ontvluchten, kwam hij er binnen. Hij werd pastoor in de oostelijke grote stad Debrecen en werd al snel geconfronteerd met de nazi-ideologie en bijna opgepakt door de Gestapo. Pater Kis Szalés verhuisde naar de noordelijke stad Gyöngyös om les te geven aan het Franciscaanse Theologisch College. Na Wereldoorlog II richtte hij een christendemocratische jeugdbeweging op, het Kedim genaamd, met samenkomsten vooral op de zondagen met soms 500 à 600 jongeren. Maar dit alles werd een doorn in het oog van de communistische machthebbers. Uiteindelijk werd de pater opgepakt op paaszondag 28 april 1946 onder de valse beschuldiging dat hij jongeren zou hebben aangezet voor een aanslag met de dood van 4 Russische soldaten als gevolg. Eén van die jongeren had inderdaad gehandeld uit wraak omdat deze soldaten zijn moeder hadden verkracht. Pater Kis Szalés werd eerst overgebracht naar het gevreesde Terrorhaus in Budapest in de Andrassystraat. Hij werd er zeer wreed en selectief gemarteld om zijn biechtgeheim te onthullen, maar hij vertelde hen niets. Daarna werd hij overgebracht naar de Russische militaire autoriteiten die hem veroordeelden op 10 december 1946 tot de doodstraf, waarna hij werd gefusilleerd in de westelijke plaats Soprongkhöjhida. Na de val van het communisme werd pater Kis Szalés gerehabiliteerd in 1993 en bekwam zelfs een straatnaam in de stad Gyöngyös. Een proces ter zaligspreking werd opgestart. Een ander slachtoffer was István Sándor, geboren in 1914 in Szolnok, een 100 kilometer ten oosten van Budapest. Zijn vader werkte aan de spoorwegen en na zijn lagere school volgde hij de vakschool als kopersmid en ijzerdraaier. In 1936 volgde een opleiding tot drukker bij de Salesianen in Boedapest en stond hij de paters bij in de opvoeding van de kinderen. Uiteindelijk trad István Sándor toe tot de Salesianen en legde in 1940 de eerste geloften af en in 1946 zijn eeuwige geloften. Hij nam deel aan Wereldoorlog II als telegrafist, maar kwam in Duitsland terecht en zo op het einde van de oorlog in Amerikaans gevangenschap. Daarna was hij werkzaam in een katholieke meisjesinstelling, Clariceum genaamd, naar de stichteres, gravin Clarisse Cornis, waar vele verlaten of zeer arme kinderen werden opgevangen om hen een thuis te geven en een beroep aan te leren. Tevens begeleidde hij een vereniging van jonge katholieke arbeiders. Maar wanneer in 1950 alle religieuze ordes en verenigingen ontbonden en verboden werden, vervolgde pater István Sándor clandestien, zoals in privéwoningen, zijn pastorale activiteiten. Dit kwam toch ter oren van de staatsveiligheid die hem begon te schaduwen. De pater werd hiervan op de hoogte gebracht en zijn vlucht naar het buitenland werd georganiseerd. En zo was hij reeds in de buurt van de westelijke grens van Hongarije, toen hij van gedacht veranderde en besloot toch liever het martelaarschap te riskeren dan zijn jongeren in de steek te laten. Na zijn terugkeer in Boedapest veranderde hij zijn naam in Kis István om te voorkomen dat hij werd gearresteerd. Maar de staatsveiligheid kwam er na een tijd toch achter en István Sándor werd op 28 juli 1952 opgepakt en beschuldigd van illegale activiteiten en samenzweringen tegen de democratie en hij werd geëxecuteerd op 8 juni 1953. In 1994 volgde dan de rehabilitatie door een rechtbank in Boedapest. Zijn dood werd door de katholieke kerk erkend als martelaarschap en alzo werd hij zalig verklaard op 19 oktober 2013 in Boedapest door kardinaal Angelo Amato, prefect van de Congregatie voor de Heilig- en Zaligsprekingsprocessen, en dit tijdens een plechtigheid voor de Sint-Stefanus-basiliek. Zo schreef paus Johannes Paulus II niet voor niets in zijn apostolische brief van 1994 met als titel Nu het derde millennium van de nieuwe tijd nadert. Hoe de kerk nu weer een kerk van martelaren is geworden. Hij schreef onder andere De kerk van het eerste millennium werd geboren uit het bloed van de martelaren. De met de figuur van Constantijn de Grote verbonden historische gebeurtenissen zouden nooit hebben kunnen leiden tot een ontwikkeling van de kerk zoals die in het eerste millennium plaatsvond, wanneer er niet het door de martelaren uitgezaaide zaad was geweest en de erfschat aan heiligheid waardoor de eerste christengeneraties gekenmerkt werden. Aan het einde van het tweede millennium is de kerk weer een kerk van martelaren geworden. De vervolging van gelovigen, priesters, religieuzen en leken heeft in verschillende delen van de wereld tot een rijk zaad aan martelaren geleid. Het met zijn bloed getuigen van Christus is tot een gemeenschappelijk erfdeel geworden voor katholieken, orthodoxen, anglikanen en protestanten. Dit getuigenis mag niet in vergetelheid raken. Johannes Paulus II haalde ook aan hoe de kerk van de eerste eeuwen erin slaagde deze getuigenissen vast te leggen in het Martyrologia. En hij schreef verder: in de loop der eeuwen zijn de Martyrologia steeds bijgewerkt en in de lijst van heiligen en zaligen uit de kerk zijn niet alleen zij opgenomen die hun bloed hebben vergoten voor Christus, maar ook voorgangers in het geloof, missionarissen, beleiders, bisschoppen, priesters, maagden, gehuwden, weduwen, kinderen. In onze eeuw zijn de martelaren weer teruggekeerd, vaak onbekend als de onbekende soldaten van de grote zaak van God. Tot elke prijs moet voorkomen worden dat hun getuigenis in de kerk verloren gaat. Aldus Johannes Paulus II.
Under the altar in heaven one day, the martyrs ask the Lord, how much longer will it be till you bring an end to it all? The Lord answered, it's coming soon, now rest and here abide. More martyrs must soon arrive. Stephen was there in a robe of white, Peter and Andrew nearby, with thousands more who throughout all time had faithfully given their lives. A red trail of martyrs' blood across the centuries testifies. They ran and won the prize. At a children's clinic in Yemen, became the victim of some madman's jihad only because she was a Christian. A husband to a missionary, for his deeds of love also died. Both welcomed on the other side. Accepting Jesus now waits his Sharia death. under the altar it shivers her as he nears his final breath. But on earth are we too busy to notice the martyr's plight? Out of mind and out of sight. Now in Islamic dungeons, and today in communist jails, our brethren are beaten and tortured, broken bodies but faith unfailed. Every day as they are dying, and the number under the altar grows, the final day draws closer, and the blood of the martyrs flows. The blood of the martyrs is the seed of the church.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
István Rigőci. Een zwerver voor God. U vertelt door Mark van Horik.
Na zijn 4 jaar in een concentratiekamp tussen 1949 en 1953 wordt István Rigőci door de nieuwe bisschop, die sterk onder de invloed staat van de communistische machthebbers en de vredespriesters, eerst benoemd in het bedevaartsoord van Mario Besnieu. Maar tevens wordt hem verboden zich nog bezig te houden met weeskinderen. Maar uiteindelijk stromen er terug weeskinderen toe. Hij wordt dan overgeplaatst naar Assoot. Na de Hongaarse opstand en het neerslaan door de Sovjet-troepen op 4 november 1956 verstrengt het regime en zo wordt István een tweede maal opgepakt voor een 9-tal dagen op 10 maart 1957. Uiteindelijk krijgt hij er nog parochies bij en groeit het aantal weeskinderen naar 60. Heel veel hulp bekomt hij van een 23-jarige Vlaamse vrouw Lena, die hij zijn Jeanne d'Arc noemt. De bisschop, ten einde raad, benoemt hem eind januari 1959 op een 60 kilometer ten zuiden van Boedapest in het dorp Szolk-Szent Márton, als pastoor, maar ook om er een vervallen kapel te verbouwen tot een heuse kerk. En in een recordtijd van enkele maanden staat de kerk er tot ongenoegen van de bisschop, die heel veel kritiek moest incasseren vanwege de communistische overheid. Hij wou zelfs de kerk niet komen inwijden. In de zomer van 1960 brengt István met een 40-tal weeskinderen de vakantie door aan het Balatonmeer, waar de geheime politie het kamp binnenviel, waarbij sommige jongens werden verhoord en anderen konden wegvluchten. Maar de gevolgen bleven niet uit. Half december 1960 werd István voor een derde maal opgepakt en opgesloten in de beruchte gevangenis in de Andrassystraat en beschuldigd van valutaspeculatie met het Belgische geld dat hij kreeg en wou men bovendien nog steeds weten welke arendjongskes meegevochten hadden tijdens de Hongaarse opstand. Op politiebevel moet hij tegen het eind van het schooljaar in juni 1961 het arendnest van Mario Besnieu ontbinden. Inderhaast verhuisden de weeskinderen, die er vertoefden, naar zijn huis in Maria Remette, die hij met de hulp van de Vlaamse VZW, de Arendjongskens, kon vergroten. Maar hij kreeg ook nog tegenkantingen in Solx en Maarten, waar hij geen parochianen meer mocht bezoeken en geen godsdienstles geven. Clandestien bleef hij wel en alles per fiets zijn Arendjongskens tot 100 kilometer noordwaarts gelegen regelmatig bezoeken. Maar meer en meer geraakten de weeskinderen verspreid. Enkelen onder hen werden ondervraagd en aangehouden, waardoor ze niet meer in contact met Stefaan durfden komen. De Sassi-familie kwijnde stilaan weg. Maar op 26 maart 1962 werd Istvaan nogmaals voor een vierde maal gearresteerd.
Ik reed weer naar Maria Remete en ik had een slecht voorgevoel. Midden in de nacht werd ik wakker door gebons op de deur. Ik trok vlug mijn toog aan en haastte me naar buiten. Politie, zijt u Riguzzi? Ja, die ben ik. Huiszoeking. In naam van de Volksrepubliek wordt u aangehouden. Ze plaatsten me tegen de muur in de voorkamer en drongen met drieën de middenkamer in, waar ik gewoonlijk verbleef. In mijn schrijftafel gooiden ze al mijn papieren door elkaar en doorzochten alle andere kamers. De kinderen werden wakker en bekeken me verschrikt. Na lang zoeken verklaarde een van die politiemannen kwaad: hier is niks te vinden. Een ander was van mening dat in Salk Sint-Marton gezocht moest worden. En daar werd ik de verdachte ervan beschuldigd dat zelfs 's nachts soms licht brandt in de kerk. Daar moeten de verborgen wapens zijn. In de kerk? Onderbrak ik verwonderd. Ik ga daarheen om te bidden, niet om er wapens te verbergen. Dan naar de tuin. We keren gans de tuin om. Maar de wapens moeten we vinden. Niettegenstaande de spanning kon ik een glimlach niet weerhouden. Ik zag ze in mijn verbeelding al de tuin nutteloos omwoelen. Er werden mannen naar Salx-Sint-Marton gestuurd om er een grondige huiszoeking te houden. Ik werd in een andere wagen gestopt zonder dat ik iets kon meenemen.
En alzo werd priester Istvaan Riguzzi dus voor een vierde maal opgepakt en meegenomen naar het beruchte gebouw met kerkers in de Andrássystraat nummer 60 in Budapest.
Toen we in het commissariaat van de politie aankwamen, moest ik mijn toog uitrekken. Het oude liedje. Ik stond daar nu weer in trainingsbroek en hemd. Niet bang zijn, zei een van de rechercheurs. U zult het niet koud hebben. Eerder te warm. Er is maar één plaats slechter dan deze, namelijk de galg. En daar kan u ook nog op geraken. Ik werd naar een bureau gebracht waar twee mannen aan de tafel zaten. De ene werd luitenant-kolonel en de andere majoor genoemd. Ze zagen er allebei, welgekleed en welgevoed uit. Het was de majoor die de vragen stelde. Vroeger misdrijf? Geen, antwoordde ik. Nee? en de 4 jaren in Kistartsta? Zonder veroordeling, antwoordde ik kort. De veroordeling zult u hier krijgen. U wordt van veel dingen beschuldigd. We stellen enkele akten van beschuldiging op en u zal tijd genoeg krijgen om na te denken. Uw ziel is nog zwarter dan uw toog. En van hier zend ik er velen naar de galg. De luitenant-kolonel knikte goedkeurend en verliet het kantoor. Onmiddellijk veranderde de majoor zijn vijandige houding. U mocht een brief schrijven, andere klederen en ondergoed vragen en ook 2 pakken sigaretten. En daarmee stoppen we voor vandaag. Ik vond dit uiterst vreemd, want hij glimlachte zelfs als hij me buiten liet. Wat een komedie. Ik kwam in een grote, goed verlichte cel, beter dan destijds. Voor het middagmaal kreeg ik een kom spinazie en een gekookt ei. Ik kreeg ook gelegenheid om een boek te nemen uit de bibliotheek. Maar dat weigerde ik, want ik had genoeg te bidden en te overwegen. Overigens was het toch allemaal partijliteratuur. Toch bleef ik me afvragen waarvan ze me nu weer konden beschuldigen. De verhoren volgden elkaar snel op, maar leerden me niets. Ze kwamen voortdurend terug op de opstand van 1956, waarmee ik natuurlijk niets te maken had. En iedere keer dat de luitenant-kolonel bij het verhoor aanwezig was, gedroeg de majoor zich ruw, maakte spottende opmerkingen en bedreigde me voortdurend. Maar nauwelijks alleen veranderde hij helemaal van tactiek. Ik had de indruk dat hij de zaak op de lange baan wou schuiven. Van hem kom ik ook te weten dat men mijn woning in Salk-Sint-Marton was binnengedrongen voor huiszoeking en dat enkele mensen van het dorp ondervraagd werden, maar zonder resultaat. De majoor vertelde me dat de sassies meegenomen werden en dat hij zelf Janoschka, onze jongste, in een staatsinrichting had gebracht. Het manneke had zich met handen en voeten verzet als een echt arend jongske. Het had zelfs een ruit ingestampt van de auto die hem wegvoerde. De verhoren werden geleidelijk ernstiger. Men viel me gedurig lastig met mijn Belgische relaties. U had een geheime zender in de kerk van Salk-Sint-Marton, beweerde de majoor. Hebben jullie die ontdekt? Wat zoekt u daar 's nachts in de kerk? Beken maar dat u aan het uitzenden zijt naar België. Dit deed me waarlijk lachen. Wat kan een priester 's nachts in zijn kerk zoeken? Bidden. Te midden van mijn vele bezigheden heb ik enkel 's nachts tijd om te bidden en wat uit te rusten. Op zekere dag legde de majoor een akte van beschuldiging voor me. Dit kwam volgens de majoor van mijn medewerkster uit Maria Remete. Ik las het papier met ontzetting. Dit kan niet waar zijn. Dit is zuiver verzinsel. Kijk maar naar de handtekening. Dan heeft men haar met bedreigingen deze bekentenis afgedwongen. De luitenant-kolonel werd meer en meer ongeduldig, want de weken volgden elkaar vlug op. Af en toe riep de luitenant-kolonel me bij zich. U verveelt zich, is het niet? Ik kan de majoor vragen u wat voor te lezen. Ik moest gaan zitten voor de majoor. Hij nam een boek en vroeg me of ik het verhaal van de grootsprakerige soldaat Schweik nog gehoord had. Op mijn neen begon hij te lezen en onderbrak zichzelf regelmatig met een schaterlach. Maar die soldaat Schweik kon me gestolen worden. Mijn gedachten waren elders. Toen de majoor de stappen van zijn overste hoorde, begon hij me toe te schreeuwen. Wees er maar van overtuigd dat u beschuldigd wordt van spionage en verraad. En het einde zal de koord zijn. Hangen zult u beslist, verzekerde de luitenant-kolonel. En dan sloeg de deur dicht en ik was weer met de majoor alleen. Uw zaak zal gesloten worden, zei hij. Men zal u binnenkort naar de Marcosstraat overbrengen, totdat het openbaar proces begint. En wat zal de veroordeling zijn, denkt u? Alleszins niet te galg, lachte de majoor. Ze moeten me vrijlaten, want ik ben onschuldig. Men kan me niet van iets laakbaars beschuldigen. Daarna zei de majoor: u hebt geluk dat mijn taak als kroongetuige ten einde loopt. Kent u mijn naam? Hij noemde me zijn naam. Ik heb u menigmaal zo horen noemen. Dat is zo, maar het is ook mogelijk dat het mijn echte naam niet is. En dit waren de laatste woorden die ik van hem hoorde. Enkele dagen later werd ik naar een grote cel in de Marcosstraat gebracht. Na 4 weken afzondering was dit toch een hele verandering. Maar ik kwam terecht bij zakkenrollers, dieven, sluipmoordenaars. Hier kon men voor een belangrijke som geld zijn menu verbeteren. De eenvoudige gevangeniskost, echter, was mij voldoende. Wat me tegenstond was dat ik nergens een stil hoekje kon vinden om te bidden. En toch vond ik de gelegenheid om enkele medegevangenen op te beuren. Onder hen was een 18-jarige jongen, een verlaten weeskind. Op een dag kreeg ik het bezoek van mijn advocaat, een man uit een diep christelijke familie. Hij deed al wat hij kon om getuigen te vinden. Wat hem verwonderde was dat het gerecht geen enkele van zijn getuigen wou aanvaarden. Anderzijds werden er ook geen getuigen ten laste gedagvaard. Hij vond heel de zaak uiterst vreemd. Vooral het feit dat nu juist bij de meest kritische momenten van de beschuldigingen de rechtbank de zaak afsloot. Is het mogelijk dat België in de zaak tussengekomen is? Vroeg hij. Ja, dat kon natuurlijk wel. Het was zelfs zeer waarschijnlijk. Hij zei me ook dat hij de majoor een zeer eerlijke mens vond. De weken schoven langzaam voorbij. Al wel haast een half jaar opgesloten, wachtte ik geduldig op het proces. Op zekere dag kreeg ik een verslag van de besprekingen over mijn zaak. Ik ademde verlicht en was overtuigd van mijn vrijlating. En wat verlangde ik om opnieuw de mis te kunnen opdragen? Ook de akte van beschuldiging mocht ik vooraf inkijken. Dan kwam het tribunaal. Geboeid bracht men mij naar de verhoorzaal. Tot mijn grote verbazing zag ik er Jolaan en een van mijn sacipriesters, Gyurka, en nog vele bekenden. Ik mocht gaan zitten en dan werd gans mijn leven uiteengerafeld. De rechter begon met de bewering dat ik tijdens de opstand van 1956 de sacies tot weerstand tegen de staat aangewakkerd had. Hij kon er echter geen enkel bewijs voor vinden. Bovendien voegde hij eraan toe dat deze beschuldiging sinds de amnestie verjaard was. Dan drong hij aan op mijn Belgische relaties, maar kon ook niet bewijzen dat ik gespioneerd had. Mijn advocaat was van mening dat mijn zaak er niet zo slecht voor stond. Na een onderbreking van de zitting richtte de voorzitter zich tot mij en gaf me het woord om mezelf te verdedigen. Heer voorzitter en aanwezigen, een kort verhaal. Na de Eerste Wereldoorlog geraakten mijn ouders in diepe armoede en verloren alles. Mijn vader keerde zwaar verminkt uit krijgsgevangenschap terug. Moeder deed het werk van wasvrouw voor 30 penge als maandloon om de familie te onderhouden. En ik vertelde verder dat ze de kost die ze in het hospitaal kreeg uit haar mond spaarde om haar kinderen te voeden. Ook vermeldde ik wat er gebeurde toen ze op een winterdag uitgleed en het meegebrachte voedsel op de straatstenen terechtkwam. En hoe een heer haar daarop 10 penge gaf. Heer voorzitter en alle aanwezigen, toen moeder ons die geschiedenis had verteld, maande zij ons aan altijd goed te zijn en anderen te helpen. Dit heeft zo'n diepe indruk op mij gemaakt dat ik toen een kind nog besloot om zoveel mogelijk nood te lenigen. Daarom heb ik arme weeskinderen opgenomen en gevoed, gekleed en van hen gehouden. Daarom zit ik hier geboeid te wachten op mijn veroordeling. De rechter en de leden van de jury luisterden met gebogen hoofd. Het publiek was ademloos stil. De juryleden verlieten de rechtszaal om te beraadslagen. En de advocaat fluisterde me toe. Atja, deze nacht zult u in een zacht bed slapen. Na een wijle kwam het gerecht terug en de voorzitter zei: u zijt vrijgesproken en wordt onmiddellijk vrijgelaten. Alles wat in beslag werd genomen, wordt u teruggegeven. Mijn wachter was de eerste om me te feliciteren. En dan kwamen mijn sassies, samen met Kismama en Gyurka. En ook mijn advocaat. Gyurka bracht me op zijn motorfiets naar het graf van mijn moeder, dat met bloemen versierd was. In de kerk van Maria Remete, dezelfde waar ik na mijn eerste gevangenschap 's avonds was geweest, droeg ik een mis van dank op.
Deze vierde arrestatie duurde tot 18 juli 1962. Op hetzelfde proces verschenen ook 3 arendjongskens en tevens zijn trouwe medewerkster Kismama, die ook, zoals Istvaan, werden vrijgesproken. Op 1 juli was er ook een wetswijziging gebeurd, waardoor het lot van politieke gevangenen toch gevoelig werden verbeterd. Tijdens deze gevangenschap werd Georgi priester gewijd, zijn derde arendjongske priester.
Wat later kreeg ik het nieuws uit het bisdom dat ik in Urkeni tot kapelaan benoemd werd. Het dorp ligt zo'n 54 kilometer van Budapest. De bejaarde pastoor en zijn zuster ontvingen me zeer vriendelijk en ik begon aanstonds aan mijn taak. Dat was al in 1963. Ditzelfde jaar mocht ik het groot geluk beleven dat mijn vierde sassi, Latsi, tot priester werd gewijd. 4 anderen waren nog in opleiding in het seminari. Wat me echter veel pijn deed, dat mijn weeskinderen zo verspreid leefden. Ik probeerde er enkele samen te brengen. De jongste, Janoska, verbleef nog in de staatsinrichting, in Pest. Langs mijn advocaat probeerde ik hem eruit te krijgen. Toen ik me in het secretariaat van de inrichting bevond, botste ik op een kennis die in de tijd dat we nog in Vaatst woonden enkele kinderen uit de staatsinrichting naar ons had gezonden. Weldra is het kerstmis, Atja. Bij die gelegenheid plaatsen we kinderen bij families. Ik zal zorgen dat Janoshka bij de uitverkorene is. We vergeten hem voor een paar maanden en later kunnen we het wel regelen dat hij definitief bij u blijft. Ook de kleine Pietju kon ik opnemen. En zo begon in Maria Remete weer een klein sassiehuis te bloeien. Ik kon niet nalaten Arnold Atja in Vlaanderen op de hoogte te brengen van het blijde nieuws.
Na 5 jaar in 1963 kwam priester Arnold Gesquière, voorzitter van de VZ2 Het Werk der Arendjongskes, nog eens voor 12 dagen op bezoek. En dit werd gevierd op 18 augustus in de parochie waar Arendjongske Georgi priester was. In die tijd had István ook een belangrijke ontmoeting in Maria Remette met een lerares, ook onlangs vrijgekomen na 3 jaar gevangenis en verkerend in een grote armoede met 4 kinderen. Hij kon ze een tijdje opnemen in zijn ouderlijk huis. De oudste dochter, Jujua, kon zeer mooi tekenen, boetseren en houtsnijwerken. István bekwam dat ze kon studeren in een school voor beeldende kunsten. En zij werd later de bekende Hongaarse kunstenares Maria Jujua de Fajkot. Zij woont nu in het zuiden van Frankrijk. En zo kan je in Lourdes achter de rivier de Gave haar mooie, bijzondere beelden bewonderen van de kruisweg voor de zieken. Het zijn 17 sobere staties, uitgewerkt in grote blokken, witte marmer van Carrara, die echt uitnodigen tot meditatie over het lijden en de opstanding van Jezus. Heel bijzonder. István werd ontslagen als kapelaan van Erkeni en werd nu een echte zwerver voor God.
Mijn pastoor had al meerdere aanvragen ingediend, opdat ik de taak van godsdienstleraar zou mogen waarnemen. Maar al deze aanvragen werden verworpen. Ze vinden je niet geschikt als opvoeder, klaagde hij. Ikzelf ben er te oud voor. Het spijt me echt erg hoor, maar ik voel me verplicht een andere kapelaan te vragen. Ik weet niet wat de bisschop nu met u zal doen. En zo moest ik helaas weer afscheid nemen van de pastoor, zijn zuster en de gelovigen. En vermits de bisschop weigerde me nog een nieuwe benoeming te geven, werd ik een op vrije voeten lopende priester. Een vogelvrije die nergens meer goed voor is. Ze meenden in het bisdom Vaats dat ik maar eerst een les moest krijgen.
Intussen groeide het aantal sassies in Maria Remette terug tot 10 kinderen, waaronder de kinderen van de lerares en dus de toekomstige kunstenares Maria Jujua de Fajkot. In 1964 werd in Wenen het 5e Arendjongske tot priester gewijd, Feus Otto. Het jaar erop een 6e. Ondertussen hielp Stefan waar hij kon, in hospitalen, bij de mensen thuis, godsdienstonderricht enzovoort. In 1966 viel de politie Stefan toch weer lastig, waarbij de ouders van kinderen die godsdienstles volgden, werden bedreigd. De pastoor van Domonich, waar István vroeger nog had gewerkt, vroeg hem om 3 gehuchten te bedienen. Zo dacht hij terug aan een oude belofte om in het gehucht Domoni Völgi een kapel te bouwen. Een toestemming van het Bureau voor Kerkelijke Zaken zat er zeker niet in, en de architect raadde hem aan een weekendhuisje te bouwen.
Een goed idee, maar ik vroeg de architect een hoog dak erop te bouwen, dat het enigszins op een toren zou gelijken. Een week later kwam de architect bij me aankloppen. Atja, mijn plan werd niet aanvaard. Men wil alleen maar een plat dak aanvaarden. In orde, geef me dan maar een plan met een plat dak. Terwijl we aan het bouwen zijn, kunnen we het huis dan nog wel van een hoog dak voorzien. Het is op mijn verantwoordelijkheid.
De grondwerken voor het kapel Weekendhuisje werden uitgevoerd door Vlamingen en de bouwmaterialen kwamen van de afbraak van het eerste arendnest in Best Sint-Elisabeth dat van overheidswegen moest afgebroken worden. Ook bekwam Istvaan veel hulp van metsters uit de streek.
Een herdersjongen toonde zich de meest geestdriftige medewerker. Ik had hem eens aangesproken terwijl hij zijn schapen hoedde. Tot mijn verbazing vernam ik dat hij nog nooit een priester gezien had en niets afwist van God. Ik kon hem na enige opleiding dopen en zijn eerste communie uitreiken. En hij werd mijn trouwe helper en misdienaar. Natuurlijk maakten de autoriteiten moeilijkheden omwille van het dak. De kapel, want het huisje werd inderdaad de zondag als kapel gebruikt, werd een maand lang gesloten en ik moest een geldboete betalen. Maar het hoge dak kwam er toch op. In de boomkwekerij van Gödöllő kocht ik 30 jonge fruitbomen en stond ermee aan de rand van de weg op zoek naar een goede ziel die ze naar Domonivelgi zou voeren. Opeens stond een jeep van de politie naast me en een officier die ik goed kende stak zijn hoofd door het raam. Wat ga jij doen met die fruitbomen, Regutsi? Begin je nu te tuinieren? Ja, waarom niet? Als ik eens op pensioen ben, dacht ik me in Domonivelgi te installeren. Ik heb gehoord dat u aan het bouwen bent in Domonivelgi. Wat zal dat daar worden? Een eenvoudig weekendhuisje. De officier schudde ongelooflijk het hoofd en om te beletten dat hij nog meer vragen zou stellen, zei ik heel onschuldig dat ik een goed mens zocht die mijn planten daarheen wou brengen. De officier vond dat ik nog lang zou moeten wachten om de eerste vruchten te plukken. Ik gaf hem gelijk, maar antwoordde toch dat ik hoopte straks de herfstrozen te zien bloeien. Hij begreep natuurlijk niet dat ik het had over levende rozen, de vele kinderen van Domonivelgi, die ik zou voorbereiden op hun eerste communie. Wel goed, leg uw planten maar achteraan en neem plaats. Ik breng u wel naar Domonivelgi. Zulke hulp heb ik nog nooit gekregen van de politie, zei ik lachend.
Mijn leven is gered. Dat is zo een zielsgesteltenis dat hij altijd bed. Es tote semper orare. Hij moet altijd bedden, zegt onze lieve Heer. En God zij dank, ik heb die genade gekregen dat ik zo altijd in gebedstemming ben. En ik heb ook in de gevangenis, gelijk waar ik was, gedurig gebeden. En als ik op fietstochten was, of gelijk waar nu ook ga, ik lees nu ook altijd, bed altijd. Bed de rozenkrans, ofwel de kruisweg, ofwel mediteer. En dat vervult zodanig Hans mijn dag, dat ik nooit geen ogenblik, om zo te zeggen, nutteloos mijn tijd breukt. En altijd kan ik zo door het gebed ook veel hulp bekomen. Maar ik bed nooit voor mezelf. Er zijn zoveel mensen waar ik moet bedden. Ja. Vooral mijn weldoeners, vooral in Vlaanderen. En dan voor al die, mijn wezenkinders, mijn arendjongskens, mijn priesterzoon, mijn zieken, mijn ouderling. Ik heb zoveel voor wie ik ben moed. En ik ben het gebed nooit moe.
Aaron Mezes zingt: Heer, ik kom naar u voor het Hongaarse volk. Vergeef onze zonden, genees onze wonden.
Uram, je wilt hozzá de nemzetért, a magyar népért könyörgök. Add, hogy megtaláljon téged, és megláthasson a problémák között.
Uram, jövök hozzád a nemzetért, a magyar népért könyörgök. Add, hogy megtaláljon téged, és megláthasson a problémát.